Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. De begeleiding van de samenzang in deze dienst wordt deze zondag verzorgd door broeder Arend Jan Wening. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Trienke van der Veen Bijma, die afgelopen dinsdag haar verjaardag mocht vieren. Aanstaande woensdagavond 4 september is er weer de maandelijkse kerkenraadsvergadering bij zuster Aukje van der Veen. Volgende week zondag 8 september is er dienst om 11 uur, waarin dominee Oldenhuis uit Koevorden hoopt voor te gaan. Volgende week dus om 11 uur. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst. En ons intochtlied is Psalm 98, daarvan de versen 1, 3 en 4.
Thank you. Gemeente, dan willen we nu in stil gebed God om een zegen vragen. En na foto mijn groet zingen we niet het Klein Gloria, maar uit de evangelische bundel 209, 1, 2 en 3. Kom in mijn hart. Uit de evangelische bundel 209. Zullen we samen gaan bidden? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ons verootmoedigen voor de Heere God en bidden ook om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen op deze zondagmorgen weer samen voor u. Heer, we willen u danken dat u ons hier veilig vanuit allerlei straten en kanten hier bijeengebracht hebt. Om samen u te zoeken en elkaar te ontmoeten en u de lof toe te brengen, Heer, waar u recht op hebt. Want u bent onze schepper, maar ook onze Vader. Door Jezus Christus onze Heer. Heer, wij danken u daarvoor. Want het is een ongelooflijk wonder. En dat u zelfs de harten van mensen kunt veranderen. Zoals we zojuist gezongen hebben. Uw bloed, uw geest en uw woord. Ze genezen ons hart. Ze genezen onze ziel. En daarom mag uw vrede in ons hart neerdalen. Want Heer, u weet, we zijn mensen, we zijn vaak vaten vol van innerlijke onrust. We piekeren wat af, we denken aan dit en denken aan dat, zorg op zorg. En als het een opgelost is, komt het andere weer. We leven in een wereld die maar voortijlt zonder toekomst. Heer, en wij laten ons vaak opdrijven door de wereld. En daarom dank u dat we mogen vluchten tot u. U bent onze grote God, de bron van alle rust en van alle genade. Wij danken u daarvoor, Heer. En we bidden u, wilt u het verkeerde, wat er ook in de afgelopen weken in ons hart weer was, wilt u dat vergeven. Dat zij in ons gedrag, het zijn onze woorden of gedachten. Want waar kunnen we soms mee bezig zijn met hele verkeerde dingen, ook in ons denken. Reinig ons daarom van alles, Heer. Leid ons door uw hand op uw weg. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 32, vers 2 en 3. Gemeente, ik zou u de wet van God willen voorlezen zoals hij al beschreven staat in Exodus 20. En na de wetslezing zingen we Psalm 119, vers 6 en 14. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u ook geen gesneden beeld maken. Nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. We staan op het punt om de schriften te openen. Ik hou ervan om altijd eerst even te zeggen waar het over gaat. Weet u ook waar we voor bidden moeten. Ik zou het vanmorgen met u willen hebben over Jezus. Jezus Christus. En dan met name zijn God zijn. We weten de belijdenis van de kerk van alle eeuwen. Die zegt, ja, hij is God en mens. Mens en God. Nou, ik zou het vanmorgen met nadruk willen hebben over dat hij ook God is. Want de afgelopen 30, 40 jaar, dan zie je een verschuiving in de theologie en in de preken op de kansels, wordt er eigenlijk heel vaak alleen over Jezus zijn menselijke kant gesproken. Dat hij daar wandelde door de heuvels van Galilea, dat hij de zieken genas, dat hij mensen vertroost en bemoedigde. Maar hij was natuurlijk ook God. Hè? En daar willen we het ook vanmorgen over hebben. Ook de menselijke kant, maar ja, zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij komen samen tot u. Heer, nu we op het punt staan om uw woord te openen, willen we u vragen, wilt u dat woord ook in ons openen, dat we het ook dieper kunnen begrijpen. En ook waar we vanmorgen bij stil zullen staan, dat wij ook uw zoon als God mogen vereren. Heer, wij vinden dat vanzelfsprekend als christenen, 20 eeuwen na dat uw zoon gekomen is. Maar Heer, we beseffen hoeveel ergernis de wereld daaraan heeft. Dat een mens die daar wandelt op aarde, God genoemd wordt. En Heer, toen u ook daar was, wat hebben mensen moeite gehad met u als zoon van God. en God zelf, noem maar op. Heer, het is niet vanzelfsprekend dat we u God mogen noemen. Help ons om daar een dieper inzicht in te krijgen, ook vanmorgen. Wees met degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. U kent ook hun nood en hun verdriet, hun eenzaamheid. Vader, wees met hun en wilt u ook hun vertroosten en een goede dienst geven. Dat vragen wij allemaal van u, om Jezus wil. Amen. Dan zullen we eerst nog een lied voor de tieners zingen. Gemeente, onze eerste lezing is uit Jesaja 44. Jesaja 44, vers 6 tot 8. En dan lezen we het volgende. Jesaja 44, vanaf vers 6. Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. En wie is als ik? Hij roept het uit en verkondigt het en legt het mij voor. Daar ik toch het overoude volk, Israël, in het aanzijn riep. En hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Wees niet verschrikt en vrees niet. Heb ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuige. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Dan lees ik ook nog bij hoofdstuk 45, vers 21 tot 25. 45 vanaf vers 21. Daar lezen we, verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nakroos van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Waarom ik deze teksten genomen heb, dat is omdat hier heel duidelijk staat dat God zegt, ik ben de Alpha en de Omega, hè, de eerste en de laatste. En er is geen God buiten mij. Dus daarom zeiden de eerste, ja, toen het christendom begon, zeiden de Joden en later zeiden ook moslims, ja, maar jullie maken er drie goden van. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Terwijl er heel duidelijk staat, er is maar één God. Nou, daar zullen we dus straks ook over spreken. We gaan nu eerst met elkaar zingen Psalm 101 tot en met 4. Psalm 101 tot en met 4. Gaan we bij de tweede lezing naar Openbaringen, het boek Openbaringen, het laatste Bijbelboek. Daar lezen we in hoofdstuk 1, vers 8, Daar spreekt God opnieuw. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. He, dat is eigenlijk hetzelfde wat we zojuist bij Jesaja gelezen hebben. En ook in vers 18 wordt het ook nog een keer gezegd, ik ben de eerste en de laatste. Maar nou gaan we naar, voor de lezing, naar Openbaringen 22. En dan zien we daar wat Jezus van zichzelf zegt. Openbaringen 22, vers 10 tot 21. Openbaringen 22 vanaf vers 10. En hij zei, dat is een engel, hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. En dan gaat Jezus spreken. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. En dan zegt Jezus, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dus wat God de Vader zei, dat zegt Jezus ook van zichzelf. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad, Jeruzalem. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen en wie wil neem het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die ook in dit boek beschreven zijn. En als iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met u allen. Tot zover. Dan gaan we nu met elkaar zingen gezang 445, 1, 2 en 3. Gezang 445, 1, 2 en 3.
Oh,
Gemeente, na de verkondiging zingen we uit de Evangelische Bundel 132, 1, 2 en 3. U zij de glorie. Uit de Evangelische Bundel 132, 1, 2 en 3. Ik ontmoet de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ontmoette laatst een collega. En we kwamen met elkaar te praten over Jezus zelf. En toen zei hij. Hij zei, is het jou wel eens opgevallen dat Jezus in de evangelie nooit van zichzelf zegt, ik ben God? Hij zegt, Jezus die spreekt altijd in de derde persoon van zichzelf, namelijk de Zoon des Mensen. Hij heeft het over, de Zoon des Mensen zal weerkomen, de Zoon des Mensen is gezeten aan, maar Jezus praat nooit over, ik ben God of zo, altijd de derde persoon. De Zoon des Mensen. Zo spreekt Jezus over zichzelf. En dat beeld is ontleend aan een visioen van de profeet Daniel, die ongeveer 600 voor Christus leefde. En die kreeg op een nacht een visioen. En dan droomde hij van de Heere God, die op zijn troon gezeten was. En dan staat er plotseling, werd daar een mensenzoon naderbij, die kwam naderbij. En hem werd de macht gegeven en heerlijkheid en tronen en zijn heerschappij zal tot in eeuwigheid duren. En die mensenzoon, wou Jezus maar zeggen, waar Daniel over sprak, dat ben ik. Maar, zei mijn collega, Jezus heeft nooit gezegd, ik ben God. En Jezus heeft ook gezegd, ja, de Vader is meer dan ik. Nou, hij zegt, ik wil alleen geloven wat er in de Bijbel staat, maar wat christenen en wat kerkmensen ervan gemaakt hebben, daar heb ik moeite mee. En dat doelde hij op bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Athanasius, maar ook, ik denk ook die van Chalcedon. Kijk, ik zal het je eens even voorlezen waar het probleem zit. Ik zal even een geloofsbelijdenis pakken. Kijk, wij lezen heel vaak in onze diensten de geloofsbelijdenis. Nou, ik zal je alleen de eerste regels even voorlezen. Dan staat er, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Dus wie is de schepper van hemel en aarde? Dat is God. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En zo gaat het dan verder. Maar, dit was dus de apostolische geloofsbelijdenis. Maar, nou staat er ook een andere geloofsbelijdenis in deze katern, van Nicea Constantinopel, die is zo'n 25, 30 jaar later ontstaan. En dan merk je het verschil. Dan staat er, wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Dus eigenlijk dezelfde inleidende zin. Maar dan staat er, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. En nu komt er een uitweiding over Christus en daar heeft men dus minstens 100 jaar felle strijd over gevoerd. Dan staat er over Jezus, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, ja, uit Maria, hij is niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. En die om ons mensen is neergedaald en zijn leven gegeven heeft. Maar hier kwam dus de uitweiding over Jezus dat hij ook God is. Nou, als je weet van de enorme strijd die er in die tijd, in de eerste eeuw van het christendom, gekomen is. Men wilde best Jezus aanbidden als een groot profeet. Als meer nog misschien wel dan een profeet, maar dat hij God was, dat ging er niet in. En Arius die ging zelfs zo ver dat hij zei, ja, de God van het Oude Testament is een andere God dan de God van Jezus, van het Nieuwe Testament. Ja, de botsingen en de strijd die waren er aan alle kanten. En tegenwoordig, er zijn dus ook een hele hoop predikanten in het midden van de PKN zitten, die Jezus ook gewoon zien als een profeet, maar beslist niet meer als Zoon van God. En zeker niet als God. En hoe komt de kerk er dan toch bij, om van Jezus te zeggen, ja, hij is ook God. Nou, en dan moet je eigenlijk je dit realiseren. Die oude kerkvaders, die waren natuurlijk ook niet dom. Die kenden de Bijbel op een duimpje en die wisten natuurlijk ook wel dat Jezus nooit van zichzelf gezegd heeft dat hij God is. Toch hebben ze in 350 na Christus ongeveer, in die belijdenis van Nicea, gezegd, hij is ook God. God uit God. En hoe komt dat? Omdat ze, ja, ze wisten natuurlijk ook wel wat Jezus, dat Jezus nooit van zichzelf gezegd heeft, ik ben God. Maar ze keken achterom, wat had Jezus gezegd en wat had hij gedaan? Ja, dan, en dan ontdekken ze wezenlijke kenmerken tussen de Vader en de Zoon. En het gaat er niet om wat Jezus zelf gezegd heeft of net niet, maar wat hij gedaan heeft en gesproken heeft met betrekking tot God de Vader. Als je nou eens kijkt op drie punten. De schepping van de aarde, het oordeel aan het einde der tijden en wie zal mensen beoordelen. En een derde, wie zit eigenlijk op de troon? Nou, op al die punten kunnen we vlotweg een antwoord geven. Er is er maar één die de aarde en de hemel geschapen heeft. Er is er maar één die op de troon zit, dat is God. Er is er maar één die de mensen zal beoordelen. En dat is God. Heeft Jezus nou dezezelfde dingen ook gedaan? Dat is de vraag. Het gaat dus om wezenlijke kenmerken van overeenkomst tussen de Vader en de Zoon. Nou, we weten van, overal in de psalmen, maar ook in Genesis staat heel duidelijk dat God de aarde en de hemel geschapen heeft. Hè? Maar, heeft Jezus nou ook de aarde geschapen? Ik zal het u voorlezen. Bijvoorbeeld al in Johannes' evangelie. Wat lees je daar in hoofdstuk 1 vanaf vers 1? In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het licht schijnt in de duisternis. Hè? En de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat woord, dat snapt u, dat slaat hier op Jezus. Jezus is het vlees, het mens geworden woord dat in de wereld gekomen is. Dus het woord slaat hier op Jezus. Nou, dan lees je het opnieuw. In het begin was Jezus. En Jezus was bij God. Het woord was bij God. En dan staat er ook nog, en het woord was God. Dus, en Jezus was God. Dus een volkomen gelijkheid tussen de Vader en de Zoon. En dan staat er dus ook, en zonder dit, alle dingen zijn door het woord geworden. Alle dingen zijn door Jezus geworden. En zonder dit woord is geen ding geworden dat geworden is. Dus wat je ook ziet hier om je heen op de wereld, het is door Jezus geworden. Staat hier in Johannes. Nog een andere tekst, dan hou ik daarover op. In Colossense, er staat ook een prachtig voorbeeld. Colossense 1, vers 15. De voorrang van Christus. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar, maar in Jezus wordt God zichtbaar. Jezus is de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus dat slaat op Jezus, hè. Alle dingen zijn door Jezus en tot Jezus geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Nou, en door hem hebben we vrede, de vrede van het kruis. Ja, hoe moet je dat nou voorstellen, hè? Bij Johannes en hier bij de Colossense wordt duidelijk gezegd, de dingen zijn door Jezus geschapen. Maar er staat er ook heel duidelijk in de Bijbel, God schiep de hemel en de aarde. Ik denk dat je het zo moet zien dat in het wezen van de Godheid, God sprak en zijn stem is verwoord door de Zoon. Maar als God sprak, dan schiep hij ook. Hè? God sprak en het was er. Door zijn spreken is de aarde ontstaan. Maar de spreekbuis van God is de Zoon geweest. Hè? Hij sprak door de Zoon tot de kosmos, tot de wereld. En zo ontstond de wereld. Via de Zoon door de Vader. Hè? En zo is het één lange buis van woorden van de Vader, de Zoon, naar de wereld. En zo is er een wezenlijke eenheid tussen de Vader en de Zoon, ook wat het scheppen betreft. De vergeving van zonden, ja, absoluut. God vergeeft. Hè? Psalm 103. Hè? Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Er is maar één God die vergeeft, dat is God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar aan het kruis wordt ook heel duidelijk, ja dat is geweldig wat God daarin in Jezus zijn sterven doet. Hij vergeeft de mensen hun zonden. In Jezus, in zijn bloed is verlossing. In het hele Nieuwe Testament wordt de kracht van het bloed van Christus beaamd. Zijn verlossing ligt in zijn sterven en lijden. Dat is een verlossing voor ieder mens op de wereld. Dus die vergeving van zonde komt ook bij Jezus weg. Als hij die verlamde man die daar door het dak naar beneden wordt gelaten. Wat zegt Jezus dan? Uw zonden zijn u vergeven. He? En hij heeft het wel eens vaker gezegd. En daar namen ze enorme aanstoot aan, die fariseeën. Want ze zeiden, er is nog maar één die kan vergeven. Hij is God toch niet? Maar Jezus vergeeft ook. Hè? En er zijn meer voorbeelden te noemen dat Jezus iemand alles kwijtscheldt. Hè? Vrouw zondigt niet meer. Hè? De vrouw die van overspel betrapt werd. Ja, dus ik bedoel, de schepping is door de Vader geschied, maar ook door de Zoon. De vergeving van zonde, het kruis op Golgotha, Jezus doet het ook. Het oordeel, ja, God zal oordelen. Hè? Het Oude Testament staat er vol van dat God de rechter is. Maar wie komt terug op de wolken des hemels? Jezus, en hij komt ook terug als rechter, als oordelaar. Hij zegt niet voor niks van als ik weer kom in de wederoprichting aller dingen, hè? Dus het is bij zijn wederkomst, dan zullen jullie zitten op de 12 tronen van de stammen van Israël. Die 12 discipelen zullen zitten op de 12 tronen van Israël stammen. Maar Jezus zegt ook, ik zal ook daar tronen. En dan zullen ze voor mij komen, de volkeren van de wereld. En ik zal de schapen en de bokken scheiden. En de schapen aan mijn rechterhand beërven het koninkrijk van God. Maar de anderen die gaan naar de duisternis, naar de hel. Hè. Dus Jezus komt terug ook als degene die oordeelt. En wie kan oordelen? Wie kan in het mensenhart kijken? Er is er maar één die kan oordelen, dat is God. Er is er maar één die kan oordelen en dat is ook Jezus. Hè? Want wij beoordelen elkaar ook vaak als mensen, tuurlijk. En rechters moeten ook oordelen. Maar wij kijken toch altijd tegen het puntje van de ijsberg. Maar wat er onder de zeespiegel zit, dat kennen wij niet. Dus iemand beoordelen. Nou, ik heb vaak in mijn leven moeten denken van, koppen, je zat daarnaast. Hij of zij is toch anders dan wat jij aanvankelijk dacht. Hè? En daarom, er is er maar één die werkelijk kan oordelen en dat is God, maar ook Jezus. Hè? Psalm 139, gij verstaat mij gaan en mij liggen. Gij verstaat zelfs van verre mijn gedachten. Hè? God kent je diepste gedachten. Jezus ook, die doorziet de mensen ook. In zijn tijd en ook nu. Hij kent onze gedachten. En wie zit er op de troon van God? De Vader, ja, maar in Openbaring wordt er ook gezegd van de 24 oudsten buigen ze neer voor de troon van God. En dan zien ze in die troon ook het lam. Het lam dat geslacht is. He, aan die troon, moet je niet denken, denk ik, aan een eenpersoonsstoel. Het is meer, denk ik, een groot gebeuren geweest. Een podium waar God zetelt, maar waar ook de Zoon zetelt naast hem. En als Stefanus gestenigd wordt, dan ligt hij daar te sterven. En dan richt hij zich nog één keer op en dan zegt hij, ik zie Jezus staande aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, Jezus deelde in de rechterlijke, in de koninklijke autoriteit van God. En Caiaphas, weet u nog, dat proces voor Jezus als Caiaphas Jezus daarvoor zich ziet staan, want ze willen hem ter dood veroordelen. Dan zegt hij, betuig nu voor ons of gij zijt de Zoon van God. Bij de levende God, ik betuig u, zijt gij het nu of niet? En dan zegt Jezus, gij zult mij zien weerkomen op de wolken des hemels, zittende aan de rechterhand der macht. En de rechterhand der macht is God mee bedoeld, maar dan wel in zijn goddelijke koninklijke heerschappij. En Jezus zit daarnaast, die deelt in die koninklijke heerschappij. En dan zegt Caiaphas ook, wat hebben wij nog meer voor getuigen nodig? Dit is pure godslastering. Hoe kan een gewoon mens zeggen, ik zal als God terugkeren? En dan wordt Jezus ook ter dood veroordeeld. Hè? Dus er zijn vele, vele voorbeelden in de Bijbel te noemen. Ik denk ook al aan Jesaja. Als hij 700 jaar van tevoren Christus aankondigt, dan zegt hij, hij heet, de Messias zal Emmanuel heten. God met ons. Niet een mens met ons, maar God met ons. En dan later staat er ook, hij zal heten wonderbare raadsman, sterke God, hè? Vredevorst. Nou, de rabbijnen hebben hun hoofd geschud. Hoe kan het dat de Messias ook sterke God genoemd wordt? Hè? Dus er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel dat Jezus ook ronduit met Gods glorie en grootheid geïdentificeerd wordt. En als Jezus afscheid neemt van zijn discipelen, wat zegt hij? Mij is gegeven alle macht in de hemel, is oneindig groot, en op de aarde. Wie kan het nazeggen? Geen mens en geen profeet. Alleen God had alle macht in de hemel en op de aarde. En nu heeft de Zoon alle macht in de hemel en op de aarde. Weer zo'n bewijs dat wij in Christus ook heel direct met God te maken hebben. Maar broeders en zusters, als je nou zegt, en dat zeg ik natuurlijk, en ik zeg het ook wel eens in mijn preken, in Christus hebben wij met God te maken. He, Jezus zegt zelf ook, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als je wilt weten wie God is, moet je altijd naar Jezus kijken. Maar, het is te weinig als je zou zeggen, hij is een heilig mens geweest, een groot profeet. Want ook in de profeten komen wij God tegen. Natuurlijk. Jesaja en Jeremia, tijdens hun leven werden ze verschrikkelijk uitgelachen. Ook Jesaja. Zijn hele leven heeft hij alleen maar schimpscheuten gehoord. Bespot tot en met. Dat is wat je zult als dominee je hele leven uitgelachen en bespot worden. Wat hebben die profeten het voor het kiezen gehad? Maar pas na hun dood zeiden ze, het is allemaal uitgekomen wat ze gezegd hebben. Ja, hij was toch echt een profeet. Al die woorden kwamen uit. En eeuwen later, ja, ook dat is uitgekomen. Dus in die profeten beluisterde het oude volk Israël de stem van God. Als je nou zou zeggen, in die profeten worden wij met God geconfronteerd, helemaal waar. Als je nou van Jezus zou zeggen, in Jezus worden wij met God geconfronteerd, dan zeg ik helemaal waar, maar het is te weinig. Als je zou zeggen, dat zeggen ze dus vaak tegenwoordig, hij is een profeet of een groot godsman, maar hij is niet God zelf. Nou, en ik zeg, ja, de Bijbel en die eerste christenen, die zeiden niet voor niks, hij is ook God. Hij is ook God. Want als je zegt, in hem worden wij, zien wij God, worden wij met God geconfronteerd, dan zeg je eigenlijk te weinig, want hij is ook God. En vandaar ook de ergernis van Joden en moslims en van de hele wereld, om een man die daar geleefd heeft, gekruisigd is, geslagen is, om hem God te noemen, dan ga je 3 stappen te ver, zeggen ze dan. Ja, maar toch heeft de kerk het zo geformuleerd, omdat ze terugkeken. En als je terugkijkt, ga je dingen ontdekken. En toen ontdekten ze bij Christus zoveel goddelijke dingen, die ze ook van God de Vader in het Oude Testament ontdekt hadden, dat ze zeiden, na veel studie en nadenken en ruzie natuurlijk ook, hij is toch ook God. Wij zeggen te weinig als we zeggen, hij is een groot profeet. Zo werd Jezus natuurlijk eerst aangekondigd, die grote profeet uit Nazareth. Maar later, Thomas valt ook op zijn knieën, die zegt, mijn Heer en mijn God. He? Ja. Dus zo is de kerk ertoe gekomen om van Jezus te zeggen, hij was een geweldig rabbi, hij was een geweldig profeet, maar hij was ook God. He? En dat heeft heel veel strijd veroorzaakt tot op de dag van heden. Maar toch, als je nagaat, wie kan oordelen? Jezus ook. En God ook. Wie heeft de aarde geschapen en de hemel? God, maar ook Jezus. Wie zit op de troon van God? God zelf, maar ook het Lam. Jezus. Dus er is zoveel dingen die ze gemeenschappelijk hebben. En op grond van die gemeenschappelijke dingen heeft men gezegd, Jezus is ook God. Want Jezus zegt zelf ook Johannes Evangelie hoofdstuk 5. Al wat de Vader sprak en spreekt, spreek ik. Al wat ik de Vader heb zien doen, dat doe ik. Dus dat geeft Jezus in het hele hoofdstuk steeds aan, die wezensverbinding tussen zijn Vader en hemzelf. Hij deed nooit iets, dat zegt hij ook, ik doe nooit iets buiten mijn Vader om. Dus wat God zei, zei Jezus. Wat God deed, voordeed, dat doet Jezus. Dus en er is dus een wezenlijke overeenkomst tussen de Vader en de Zoon. Want wie kan een storm tot bedaren brengen? Als het vanavond hier gaat regenen in de Boelerslaan. En je gaat naar buiten en je zegt, wolk, hou eens even op. Nou, ze regenen vrolijk door. En als het hier gaat stormen tot en met, dan kun je gaan schreeuwen naar die wolken en die wind van hou eens op met razen. Hij zal bulderend lachend aan je voorbij trekken, maar hij blijft razen. Hè? Geen mens kan de wind tot zwijgen brengen. En Jezus in dat bootje op dat meer bij die storm. Eén machtwoord, de wind ging ogenblikkelijk liggen en de golven werden stil. En dan worden die discipelen klein, want ze hadden al heel wat wonderen meegemaakt. Maar dan zeggen ze, ook de wind en de golven zijn aan hem onderworpen. He? Weer een stapje van, maar u bent meer dan een gewoon mens. He? Het ging ook bij Jezus en zijn discipelen van stap tot stap. Gewoon met de wijn, die de water in wijn verandert. Maar langzamerhand gingen ze ontdekken het diepe geheim van de Messias van Israël. Ja, en nou ook nog de menselijke kant. De goddelijke kant hebben we nu beschreven. Maar nou, dat zegt ook de kerk. Hij is vere Deus, vere homo, werkelijk waarachtig God en waarachtig mens. Maar nou nog die menselijke kant. Nou, dat weten we, dat is al zo vaak gezegd. Daar hoef ik niet te veel over te zeggen. Hij wandelde daar door de bergen van Galilea. Hij wandelde met zijn discipelen van dorp naar dorp. Hij sliep met ze in het enezelfde huis. Hij zat met zijn tafel aan dezelfde tafel. Hij at met zijn dronk. Hij praatte met zijn discipelen. Kan het nog menselijker? De zieken, hij genas, hij legde ze de handen op. Hij was met ontferming bewogen. Door en door menselijk. En hij had oog voor de grote massa, die als een kudde schapen waren zonder herder. Hij had ook oog voor de enkeling. Hij zocht Nicodemus op, midden in de nacht. Hè? En die bloedvloeiende vrouw. En een ander, ook de individu. Jezus zag iedereen. Hè? Diep en diep menselijk. En aan het kruis, dan bidt hij nog voor de soldaten die hem gekruisigd hebben. Zoveel liefde als Jezus gaf, is er geen één geweest. Maar... Dan wil ik jullie vragen, als mensen dan zeggen, ja, maar was Jezus ook mens? Nou, dan gaan jullie ook en ik ook gauw praten wat ik nu gezegd heb. Ja, dit deed hij en dat deed hij. Maar die menselijke kant van Jezus kun je ook bij jezelf ontdekken. Dan kun je voortaan wijzen naar jezelf. Weet u hoe? Door de vrucht van de geest dus te bestuderen. Kijk, je hebt de gaven van de geest. En de vrucht van de geest, die moet je wel goed uit elkaar houden. Hè? Die 9 of 10 of 12, dat hangt er wel af hoe je rekent. Maar de gaven van de geest, dat is bijvoorbeeld leiding geven aan de gemeente. Dat is diaconie, dat is dienen, ook een gave. Vermanen, is ook een gave. Maar een gave is ook profetie en tongentaal en uitleg van tongentaal, genezing. Maar ook toerusting. Het zijn allemaal die 9 gaven van de geest. Daarnaast heb je de vrucht van de geest. En dat is liefde. Geduld. Blijdschap. Vriendelijkheid. Zelfbeheersing. Vrede. Trouw. Zachtmoedigheid. En goedheid. 9 prachtige dingen. En ze heten samen de vrucht van de geest. Nou, dan zou ik kunnen zeggen, ja dominee, maar dat hebben wij als mensen wel. Dat is ook zo. Komt allemaal bij ons mensen voort. Liefde en blijdschap en geduld en vriendelijkheid en zelfbeheersing en zachtmoedigheid hebben wij ook. Ja, 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 maar, want, wat breng ik ervan terecht? Onze menselijke kwaliteiten van vriendelijkheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, trouw, nou, die zitten vol met blutsen en deuken en gaten. En sommige dingen hebben we gewoon niet. Zelfbeheersing. Iemand met een kort lontje, die zal zeggen, nou, dat heb ik veel te weinig. Iemand die driftig is. Iemand die zegt, nou, ik ben gewoon wat gauw zagrijnig. Wat komt er van deze vrucht van de geest terecht bij ons mensen? We zijn wel eens vriendelijk, maar iemand moet ons ook niet op de tenen trappen. Dan zijn we zo neidig. En wat heeft God nou in zijn wonderlijke liefde gedaan? Hij heeft ons uitverkoren in Christus, ook alweer voor de grondlegging der wereld. Ook zo'n diep geheim. En God geeft ons de geest die hij ook aan zijn zoon gaf. De Heilige Geest van Jezus woont in ons. En door de Heilige Geest gaan er bij ons dingen tot bloei komen. En dat is de vrucht van de geest. Hoe dichter wij bij God leven en bij Jezus, dan gaat die liefde toenemen. En geduld en die innerlijke blijdschap, dat is wat anders dan vrolijkheid. Blijdschap kan er ook zijn in tijden van tegenslag en rouw en noem maar op. Dat is de geestelijke blijdschap. Vriendelijkheid. We groeien in vriendelijkheid. In zelfbeheersing. Jezus leert jou om jezelf meer te beheersen. Ook in je woorden, je spreken, je gouden oordeel klaar hebben, noem maar op. Zachtmoedigheid. Alles. Hè? Dus al die dingen die ontwikkelt Jezus in jou, wanneer jij dicht bij hem leeft. En dan zeg je, ja, het zijn menselijke dingen, ja, maar als het van de mens afhangt, dan is het vaak, ja, het valt tegen, diep tegen. Mensen, ook christenen, kunnen zeer tegenvallen. En dan komt er van die hele vrucht van de geest zo bitter weinig terecht. En daarom zeg ik, het is zo mooi dat de menselijke zijde van Jezus Christus komt in jou tot uiting. En daaraan kun je dus de oude geloofsbelijdenis van de kerk alleen maar beamen. Hij was God, maar hij is ook mens. Hij was mens in zijn tijd, maar hij komt ook als mens uit de verf door mij heen. He, Jezus komt als mens uit de verf door mij heen. In mijn goedheid, in mijn trouw, in mijn zelfbeheersing, in mijn geduld komt Jezus tot uiting. En zo weet je dus ook, he, hij was God, maar hij was ook mens. Laten we altijd zorgen dat we de dag beginnen en eindigen met Jezus Christus, de Zoon van de levende God.
Here's
Ik vergat nog te zeggen, gemeente, er zijn er zoveel predikanten en gemeenteleden die Jezus meer zien als een edel mens. Hè? Maar wat kun je van een mens verwachten? Kan die jouw problemen oplossen? Nee. Was hij een edel profeet, maar ook een profeet kan al jouw problemen niet oplossen. Alleen God kan jouw problemen oplossen en kracht geven. Dus met andere woorden, Jezus is God, dus jij kunt ook voor alle noden, alle problemen die je aan je hoofd hebt, bij Jezus terecht. Want hij is ook God en hij zal je helpen en hij kan je helpen. Dus dat is het. En als je Jezus niet meer als God herkent, dan heb je ook bitter weinig hoop. Dan heb je ook bitter weinig hoop dat hij jou kan helpen. We gaan bidden. Vader in de hemel, wij komen tot u. We willen u heel hartelijk danken, Vader, voor het machtige werk dat u in Jezus Christus gedaan hebt om de wereld te redden. Om de wereld hoop te geven. Om te redden wie er nog gered wil worden. Want de wereld is vol van rebellie. Maar Vader, u houdt stand aan uw belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En in de zegen van Abraham, ja, mogen wij delen door Jezus Christus, de brenger van het nieuwe verbond. En we worden, als wij bij Jezus horen, ook ingeënt in de oude olijfboom Israël. Heren, en met Israël zullen we eenmaal als koning heersen hier op aarde, wanneer wij trouw blijven bij God, wanneer wij trouw blijven bij Jezus. Vader, wat een geweldig perspectief hebt u ons daarin gegeven. Laten wij dat altijd mogen vasthouden. We bidden voor Israël, Heer, uw eigen volk, waar het gros nog u niet kent of niet kennen wil, maar wij willen u wel danken voor al die mensen die u in de afgelopen jaren aanvaard hebben als hun Messias. Wij willen u danken voor al die Messiaanse gemeenten die er nu op dit moment in Israël zijn. De vijgenboom gaat bloeien, de zomer komt eraan, uw wederkomst. Heer, ontferm u over Israël, ook in deze bange tijd, nu Iran op het punt staat in oorlog los te breken in het Midden-Oosten en Syrië en Hezbollah en noem maar op. Heer, de nood is zeer groot, maar we bidden u, ontferm u over Israël, uw volk. Ontferm u, Heer, en brengt er nog velen van uw volk tot u terug. Maar Heer, wees ook met de kerken en dat ook wij achter Israël blijven staan. Ook de kerken in Nederland die zo vaak nooit meer over Israël willen weten en niet achter Israël staan. Heer, wilt u ook een ommekeer bewerken in de kerken. Heer, wees zo met ons land en volk, want de nood is groot. De wereld staat in brand. In Canada zijn grote branden. De Russische veengebieden die branden. Afrika, Spanje, Brazilië, het is brand, brand overal. En er zijn dan nog letterlijke branden, Heer, maar de echte grote branden zullen ook nog komen. Dat weten we. Heer, wilt u al deze waarschuwingssignalen aan de wereld, wilt u mensen wakker schudden, dat ze mogen rekening houden met uw wederkomst. Heer, schud ook Nederland wakker. Het is een rijk land, een van de rijkste landen ter wereld, maar het is een ingeslapen rebels land geworden. Heer, ontferm u over Nederland. Wilt u nog vele, vele redden voor het evangelie? Dat vragen wij allemaal van u. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte met elkaar zingen uit de evangelische bundel 142. Het is maar één couplet, maar dan zullen we twee keer zingen. Dat is majesteit. Groot is zijn majesteit. En zo zijn we, broeders en zusters, weer aan het einde van deze morgendienst gekomen. Ik zou zeggen, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.